Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Kunstenaar Tinkerbell komt zometeen langs na ene. Hoewel ze altijd een roze bril draagt, ziet ze het vaak somber in met de wereld. Ze werd door een NGO uitgezonden naar het rampgebied bij Fukushima. En kwam wonderlijk genoeg terug met een zeer relativerend verhaal. Schreef een boek over het gevaar van angst en ze is hier na ene. Een verslag vanuit Texas, waar het South by Southwest Festival plaatsvindt. Dat is de plek waar de muziek en de entertainmentindustrie zich informeert over wat er allemaal te gebeuren staat. Komend uur Gerbrand Bakker, de Boekenweek is begonnen. Heeft als thema natuur en Bakker schreef een bundel. Rotgrond bestaat niet, met beschouwingen over groen, over flora, fauna, mens en dier. Gerbrand Bakker is schrijver, maar ook hovenier heeft hij een opleiding voor gevolgd. Hij heeft een huis met veel grond eromheen in de Eifel in Duitsland. Hij is bekend van meerdere boeken. Boven is het stil, een paar jaar geleden succesvol verfilmd. Juni, de omweg, perenbomen bloeien uit. En in de reeks privédomein het boek Jasper en zijn knecht. Zijn boeken zijn over de hele wereld vertaald. Gerbrand Bakker werd geboren in 1962. Groeide op in Noord-Holland in de Wieringerwaard. Gerbrand Bakker, hartelijk welkom.
Hallo.
Je geboortegrond, is dat voor jou ook meteen een mooi landschap? Is dat ook een mooie grond voor jou?
Ja, weer.
Weer?
Ja, vroeger heel mooi. Toen weggegaan naar Leeuwarden en Amsterdam. En ik heb er misschien een tijdje een hekel aan gehad. Zoals dat dan gaat. En nu vind ik het weer heel erg mooi. Ja.
Maar je bent opgegroeid met een uitzicht, in tegenstelling tot velen.
En dat is dus ook, daar komt dan ook even de hoofdstukken in dat boek uit voort. Dat ik nu in de Eifel woon, ik midden in de bossen. Ja, en dat vond ik eigenlijk best wel een beetje een probleem. Want bossen vind ik ingewikkeld, lastig, moeilijk. Je ziet niks. Maar ik heb daar nu toch echt het bos leren waarderen.
Vroeger zag je door het bos de bomen niet meer, schrijf je.
Nog één keer?
Door het bos zag je de bomen niet meer. En dat was jouw tegenstand tegen het bos.
Ja, ja. Je ziet eigenlijk gewoon niks, zeg maar. Het is, ja, bomen.
Maar de ene boom loopt in de andere over en die weer in de andere. Dus eigenlijk zie je niet echt een boom.
Nee, en je ziet dus ook eigenlijk nog erger alleen maar stammen. Want ja, er staan zoveel bomen dat je hebt nauwelijks de ruimte om een bladerdak of wat ook te zien. Dat is gewoon een zwart dak boven je hoofd. Ik vond het saai. Het was en een beetje. Ik kon het ook echt wel benauwd krijgen. Letterlijk benauwd krijgen in een bos. Dat je denkt, goh, mag ik alsjeblieft. Kunnen die bomen weg? Ik wil zicht. Ik wil kunnen zien waar ik naartoe loop. Ik wil lucht.
En dat had je in Noord-Holland natuurlijk juist heel veel. Heel, heel uitgestrekt, heel plat.
Heel veel.
Je kan heel ver kijken daar.
Het mooie daar bijvoorbeeld was, kijk, in zo'n bos zie je alleen dus wat, bomen, bos. In de Wieringerwaard, maar ook in andere polders, zie je juist aan de bomen waar de weg is. Snap je? Het is zo plat dat ik niet een kilometer verderop een weg kan zien lopen. Maar je ziet hem wel lopen, want daar staan dus al die, in ons geval in de Wieringerwaard, iepen langs. Dus als jij een hele rij met bomen ziet, dan weet je waar de weg is. Nou, dat is een handig gegeven. Ik rijd geen auto en ik heb ook geen rijbewijs. Maar ik kan me voorstellen dat als je daar rijdt, dat je denkt, oh, wacht even, ik zie daar, ik rij nu zo. En ik zie daar dwars op deze rij bomen weer een rij bomen. Dan gaat daar de weg naar rechts. Dat is heel handig en overzichtelijk.
Ik hou ook altijd het meest van wegen waar bomen langs staan. Zo'n weg door een landschap waar aan beide zijden van de weg de bomen staan.
Ja, prachtig.
Dat vind ik het mooist.
Ook levensgevaarlijk natuurlijk. In die zin zouden alle bomen, zeker langs dat soort van plattelandswegen, onmiddellijk gekapt moeten worden.
Voor het geval het stormt is op een auto of vallen,
nee,
bedoel je dat nou?
Stormen op een auto, dronken jeugd en een auto. De hoeveelheid dronken jeugd op het platteland natuurlijk, wat zich te pletter rijdt tegen zulke bomen, is denk ik niet te onderschatten.
Denk het ook niet, maar om daar de boom nou de schuld van te geven, lijkt me ook wel zo wat.
Dat is waar. Ze kunnen beter uitkijken. Ja. En minder drinken.
Dat werk als hovenier, wanneer koos je dat beroep, die opleiding? En wat was toen je gedachte? Dit is wel een opmerkelijke keuze.
Ja, nou, de keuze kwam heel laat. Ik ben in 2003 begonnen met die opleiding, dus echt heel laat. Ik had er van alles achter de rug, hè. Sociale Academie in Leeuwarden. Ik heb historische taalkunde gestudeerd aan de UvA. Ik was ondertitelvertaler, daar verdiende ik mijn geld mee. Daar ben ik mee gestopt in 2002. Toen bleek dat het heel lastig was om een soort van WW te krijgen. Dus ik had het heel arm. Ik was aan het schrijven, ook toen. Dat mislukte allemaal. Ik was vreselijk mislukt.
Je grote boek was al af. Je had dat manuscript al in je hand.
In 2002 was er al een boek dat Henk heette. Ja, dat klopt. Maar dat kreeg ik nergens ondergebracht.
En Henk, dat zou later Boven is het stil gaan heten.
Ja. En toen dacht ik, ik moet nu iets gaan doen. Iets gaan leren waarmee ik altijd geld kan verdienen. En ik hield altijd al erg van bomen. Dat wel, hè? Bomen. Geen bos, maar bomen. En toen dacht ik, dan moet ik ergens beginnen. Laat ik beginnen, dacht ik toen nog, met een hoveniersopleiding. Ja, daar ben ik toen aan begonnen. En dat was 3 jaar lang avondopleiding tot 2006... En in 2006 was ik dus vakbekwaam hovenier. Maar ik kreeg mijn diploma in juli. En in maart van 2006 was toch tamelijk onverwacht Boven is het stil uitgekomen.
Na 5 jaar leuren en 5 jaar afgewezen worden.
Ja. En toen was ik ineens schrijver. Het is nooit gekomen van het... Ik zag zo voor me een busje... Ja, het slaat allemaal nergens op, want ik zei net al, ik heb geen rijbewijs, dus dan kan je ook geen busje. Ja, dan kan je wel een busje hebben, maar je kan er niet in rijden. Maar ik zag een busje met erop bakker, boeken en bomen.
Dat prachtig.
Dat leek me wel wat.
Ja.
Maar ja, zoals gezegd, dat rijbewijs heb ik nog steeds niet gehaald. En zo langzamerhand heb ik ook... Ik heb al gewerkt hoor, als hovenier. Ik heb een aantal tuinen in onderhoud gehad. Ik heb een aantal tuinen ontworpen. En die zijn ook uitgevoerd. Dat heb ik zo langzamerhand toch een beetje afgebouwd, zeg maar. En nu heb ik alleen nog maar mijn eigen tuin.
Waar ben je nu meer tijd mee bezig? Met schrijven of met tuinieren?
Nee, absoluut met de tuin.
Je bent vaker in de tuin te vinden.
Absoluut. Ja, die tuin, dat is...
Dat is altijd wat te doen in zo'n tuin.
Ja, behalve in de winter dus. In de winter is het echt... Dan valt er echt niks te doen. En zeker niet in de Eifel, hè, want het is niet
dat,
heel...
Dan kun je toch nog een schutting maken of een hekje?
Jawel, maar ik woon daar inmiddels 5 jaar. En die schuttingen en die hekjes en het straatwerk is wel zo'n beetje klaar. Er komt nu een muur. Er komt nog een bepaald soort muur. Deels langs de weg en deels langs de oprit. Maar die laat ik maken. Die ga ik niet zelf maken. De tuin is, dat is gewoon mijn werk. En schrijven doe ik als het nodig is, laat ik het zomaar zeggen. Of, ja.
Het heeft niet meer echt je passie, zoals ik het nu hoor.
Nee, dat is waar. Nou, dat moet ik een beetje nuanceren. Ik vind het ontstellend moeilijk om een roman te schrijven, nog. Dat heb ik dus ook al bijna 9 jaar niet gedaan. De Omweg was mijn laatste roman. Die is uitgekomen in 2010. Sindsdien heb ik geen roman meer geschreven of kunnen schrijven.
De Omweg werd wel heel goed ontvangen.
En heeft ook in buitenland, vooral in Engeland en Ierland, goed gedaan. Dat is niet, ik bedoel, dat is zeg maar het effect van een boek. Voordat een boek effect kan hebben, moet je het wel schrijven natuurlijk. En ik ben er nog steeds niet helemaal achter waar dat hem nou in zit. Ik heb er gewoon geen zin meer in. Het is gewoon weg op de een of andere manier. Ik weet het niet precies.
Wat is weg? De drang of de inspiratie? Of?
Inspiratie. Ach, dat vind ik zo'n overschat woord. Ik heb nooit last van inspiratie gehad, geloof ik. Ja, of misschien wel, als je het zo wilt noemen. Maar ik noem het altijd. Ik heb het altijd meer concentratie genoemd. Ik heb vrijwel al mijn boeken in 6 maanden tijd geschreven. Dus dat is kort. Maar dan was ik wel ontstellend geconcentreerd. En daarom lukte het ook om ze in een half jaar te schrijven. Dat waren heerlijke periodes, die herinner ik me goed. Daar kan ik nog wel eens naar terug verlangen. Die concentratie, dat in een boek zitten. Dat mis ik nog wel eens.
Maar dat lukt niet meer.
Het lukt niet meer, maar ik doe het ook niet. Snap je? Het is, ik weet eigenlijk niet eens of het niet lukt, want ik doe het gewoon niet meer. Maar ja, je noemde net ook Jasper en zijn knecht, dat privédomein van 2 jaar geleden. Ik ontdekte wel dat ik het schrijven zelf miste. Kijk, want je kunt natuurlijk heel veel verschillende dingen schrijven.
Het hoeft niet per se fictie of een roman te zijn.
Nee. Ik liep Peter Nijssen van de Arbeiderspers een keer tegen het lijf bij een boekpresentatie van Pauline Slot, die uitgeeft bij de Arbeiderspers. En ik zag hem en toen dacht ik, wacht eens even. En toen ben ik naar hem toegegaan en toen heb ik gezegd, meneer Nijssen, mag ik misschien een keer zo'n privédomeindeel schrijven? Nou, zei hij toen, ja, dat is misschien helemaal niet zo'n raar idee. En toen hebben we afgesproken en toen ben ik ook een klein halfjaartje later begonnen.
Daar heb je heel veel ingeschreven over jouw leven daar in de Eifel. Over de eenzaamheid, over hoe je leeft, over je hond. Het ging ook over de verhouding tussen mens en hond.
Zeker.
Over je leven tot nu toe, over de ongelukkige periodes toen je studeerde. Er zit echt heel veel in. En heel veel gaat ook al daar over de tuin, over het werken daarin.
Ja.
Is dat ook een manier om je depressies op afstand te houden, tuinieren?
Dat denk ik wel, ja. Kijk, sowieso is werk heel goed.
Maar dit is ook echt werk dat je met takken in de weer moet en je moet zagen.
Ja,
en
ja, ik
knippen.
Ik denk, nou ja, daarom dat ik zeg dat ik denk dat sowieso werk bezig zijn heel goed is. Maar dan is lichamelijk werk is het allerbeste. Want je bent gewoon. Het allerfijnste ervan is dat je, en die momenten heb ik heel vaak in die tuin daar in de Eifel, dat je iets aanpakt. En dan begin je aan, laat ik zeggen, om 10 uur. En ineens is het 3 uur. En dan ben je 5 uur verder. Je hebt niet gegeten, je hebt niet gedronken. En dan denk je, oh ja, nu heb ik toch wel een beetje honger, inderdaad. Maar zo kan de tijd met je aan de loop gaan. Als je zulk lichamelijk werk verricht. Ja, dat is natuurlijk heerlijk. Want dan ben je er ook even niet.
Dan ben je ook niet aan het denken, niet aan het malen. Nee. Dan zijn er allerlei gedachten niet.
Nee. Hooguit ben je. Ik noem het altijd een beetje in mijn achterhoofd denken. En dat is dan wel jammer, want ik werkte al in die tuinen. Toen ik met juni bezig was en de omweg. En dat was wel heel erg lekker ook. Want dan ging zo stilletjes in je achterhoofd. Had ik 's ochtends geschreven. En had ik 's middags een tuin in Bloemendaal of waar dan ook. En dan zonder dat je het door had, en ik was lekker aan het werk, rommelde dat zo in mijn achterhoofd door, hè, wat ik die ochtend gedaan had. En kon ik vrijwel zonder enige moeite de volgende ochtend weer verder aan zo'n roman. Dus het is ook eigenlijk voor een romanschrijver is het ontstellend fijn werk.
Omdat in je achterhoofd de zinnen zich al vormen en het verhaal al verder gaat.
Ja.
Ik noemde het depressies. Dat is eigenlijk al een soort diagnose die ik dan stel. Om stemmingswisselingen als depressie aan te duiden. Wanneer was het moment dat je dat zelf ging doen? Dat je het depressies durfde te noemen?
Op het moment dat ik met mijn therapeut daarachter kwam, zeg maar. Wat daarin heel vreemd is en ook wel heel veelzeggend, denk ik, voor een depressie, is dat ik toen al maanden en maanden bij deze therapeut was. En het is absoluut geen slechte therapeut. Het is een hele goede therapeut en het is een fijne man ook. En ik ken hem nog steeds. Ik ben nu af en toe weer bij hem. En ik was erin geslaagd om zelfs hem een rad voor ogen te draaien. Als je snapt wat ik bedoel. Hij had niet aan onze gesprekken door, aan mij door, dat ik een depressie had.
Je wist dus gewoon een schijn op te houden, zelfs tegen
zelfs de therapeut. Tijdens. Ja, en dan is het niet. Ja, kijk, dat klinkt dan meteen alsof je het met opzet doet. Hè? Van ik hou hier bij de therapeut de schijn op. Maar dat gaat dat zit ingebakken, zeg maar. Dat zit erin. Dat is, je doet het niet met opzet.
Want je zou dan een dief van je eigen portemonnee zijn.
Nee, ja, tuurlijk. Ja. Ja. Nou ja, het kost je niks, hè, want het zit in de. In ieder geval, in mijn geval zat het in de verzekering.
Oké, dat is meegenomen.
Dat was heel fijn meegenomen. Maar zo'n raar ding is een depressie dus. Dat je. Ja, dat je er, ja, wat ik zeg, dat je er dus in slaagt. Hè, zonder opzet om een therapeut voor de gek te houden. Dus dat heeft even geduurd. Maar op een gegeven moment zijn we erachter gekomen. En toen ben ik ook pillen gaan slikken. En en vanaf dat moment dan besef je, oké, dat is dus zo. Maar vanaf dat moment, en dat is ook wat ik gedaan heb in Jasper en zijn knecht, dan kan je gaan terugdenken. Als jij weet wat jou scheelt, dan kan je op allerlei punten in je verleden, en dat verleden kan heel ver teruggaan, hè, in mijn geval ook wel tot mijn derde of mijn vierde of mijn vijfde.
Dan zie je daar ook al die depressie.
Juist. Dan snap je het. Dan snap je je leven in retrospect.
Hoe openbaart dan zich zo'n depressie als je een kind bent?
In mijn geval, in hele rare, onverklaarbare, laat ik het maar even hyperventilatieachtige dingen noemen. Ik herinner me nog, weet je, sportdagen op de lagere school. Ja, wat was ik? Weet je, 9 à 10. En ik had dan van die hele rare dingen dat ik mijn huig niet weg kon slikken. Ja, het klinkt heel raar, maar mijn huig zat in de weg. Ik werd heel benauwd van mijn huig. En dan ik maar slikken en slikken. Want ik denk, god, die huig moet naar achter. Weet je, zulke dingen. En dan kreeg ik het benauwd.
En bij een soort obsessieve gedachte. De huig moet weg.
In feite. En dat is een theorie die ik zelf dan aandraag in Jasper en zijn knecht ook. Op een gegeven moment dacht ik, wacht even. Al die dwangdingen, want dit is ook een soort dwangmatig iets. Ik vermoed dat allerlei dwangmatige handelingen en gedachten, personen, in ieder geval mij, maar misschien geldt het ook voor andere mensen, weghoudt van die depressie. Snap je? Het is dat zelfs een dwanggedachte of een dwanghandeling een tegenreactie is van je eigen lichaam op die depressie. Want dat is nog erger.
Dus je bedwingt de depressie door je op iets anders te richten.
Juist.
Ook al is het dwangmatig.
Ja. Ja. En dan op een gegeven moment dan werk je jezelf, ja, zonder dat je dat natuurlijk allemaal doorhebt, zo in de nesten. Want het houdt een keer op natuurlijk. Je moet een keer breken daarin. Je kan niet je hele leven lang vechten. En zeker niet vechten tegen iets wat je niet begrijpt. Je moet een keer breken. En ook in retrospect. Ik ben een keer eerder enorm gebroken. Dat was toen ik 18 of 19 was. Toen ik in Leeuwarden was gaan wonen om daar sociale academie te doen. Toen heb ik dus een periode gehad van een half jaar of zo. Dat ik gek was. Ik was gek. De meest idiote dingen gebeurden er.
Maar gek als psychotisch? Of?
Op het randje, denk ik. Niet echt, weet je, want als je echt psychotisch bent, dan moet je worden opgenomen. Dan kom je er echt zelf niet meer uit. Ik ben hier zelf uitgekomen. Maar wel depersonalisatie dingen, weet je, dat ik niet meer wist waar ik was. Of dat ik in de bus vanuit Leeuwarden terugging naar Wieringerwaard voor een weekend. En dat ik dacht dat het zomer was. En dan zat ik in die bus en dan was het hartje winter. En dan sneeuwde het buiten. En dan raakte ik helemaal van de rel. Want dan denk ik, hoe kan dat nou? Het is toch zomer? Oh nee, want ik kijk naar buiten. Oh nee, het is koud, het is winter. Dat soort van dingen. En toen heb ik dus eigenlijk een half jaar gewoon ook weer in mezelf maar zitten vechten. En ik heb de hele tijd gedacht, ik kon nog denken, niks zeggen. Tegen niemand iets zeggen. Ga maar door, weet je. Probeer het maar. Ga maar door. En ik heb mezelf door de nachten heen gesleept door hele oude kameleonboeken te gaan lezen. Door Suskus en Wiskus, waar ik als kind heel erg van hield. Keer op keer dezelfde Suske en Wiske te lezen. Of gewoon alleen maar de plaatjes te kijken, weet je. En ik heb mezelf er doorheen gesleept. En op een gegeven moment ging het wel weer. Maar vanaf dat moment heb ik altijd van die rare, waar we het net over hadden, van die dwangmatige dingen gehad. Ja.
Maar je zei, ik slik nu pilletjes.
Ja, nou, ik ben
en je tuiniert.
Ja.
Is het monster dan nu bedwongen? Of ligt het altijd klaar?
Nou, nu gaan we even heel erg lekker de diepte in. Ik ben een half jaar geleden opgehouden met die pillen. Ik vond dat het goed ging. Maar vooral, en dat is ook iets wat mensen die een antidepressivum slikken zullen kennen. Ieder antidepressivum neemt je seks weg. Je libido ben je gewoon kwijt. Standaard. Welk spul je ook slikt, je bent
flink
kwijt.
Offer.
Dat is een enorm offer. En ik snap ook niet, zo langzamerhand, waarom ze daar niet iets aan kunnen doen. En natuurlijk kunnen ze daar iets aan doen. Je moet iets kunnen toevoegen aan die pillen om dat hele akelige bijeffect op te heffen. Dus ja, ik ben inmiddels nu dus al een half jaar pilvrij.
Dus dat is een gevaarlijke periode voor je.
Het is ja, maar ik heb hem. Ik voel. Ik ben niet blij. Ik loop niet door de straten te zingen en te dansen. Maar ik heb hem in die zin onder controle, omdat ik geen angst heb. De grootste ellende in mijn depressie, is het angstdeel. En als dat er niet is, is het oké. Snap je? Ik bedoel, ik hoef niet dansend en zingend door de straten. Dat is prima. Vlak hier voor deze uitzending heb ik een lezing gedaan in Gouda bij Boekhandel Verkijk. Dat gaat prima, weet je. Ik babbel wat en een beetje vragen met de mensen die daar komen. En na afloop kwam er een vrouw naar me toe en die zegt: goh, jij stond zo leuk te praten en het was allemaal zo leuk. Je had leuke foto's. Waarom glimlach jij nooit? Toen zei ik, ja, ik ben hartstikke depressief. Wat op zich meevalt nu, snap je. Maar ja, goed, wat zeg je dan op zo'n moment? Toen keek ze mij aan en toen zegt ze, nou, dat geloof ik helemaal niet. Het is helemaal niet waar. En toen zei tuinmaat Han, die mij gebracht had en die erbij was, die zegt, ja, daar heb je het weer. Het is zo moeilijk om een mens, en zelfs een mens dat je goed kent, echt te kennen. Zoveel mensen, jij ook waarschijnlijk, bijna iedereen, denk ik, voelt zich anders dan hoe die schijnt naar andere mensen toe. En misschien is dat voor mensen die depressief van aard zijn nog veel sterker. Omdat je niet de hele tijd wil zeuren. Je wilt niet de hele tijd het lulletje zijn. Je wilt niet de hele tijd stom zijn en ongezellig. Snap je? Je doet enorm je best om gewoon mee te doen met wat andere mensen ook doen. Maar dat vreet wel, dat vraagt heel veel energie.
Dat lijkt me op zich al deprimerend.
Ja, dat is ook zo. Maar aan de andere kant kan het ook weer kracht geven. Hè? Als je wat beter voelt, dat je denkt, nou ja, ik flik dit toch maar allemaal. Hè? Het lukt me toch om te doen wat ik moet doen. Maar goed, in dat, ja, je toch anders voordoen dan hoe je van binnen voelt, dan heb je het alweer, weet je. En mensen denken dat jij, oh, dat gaat prima met die jongen, weet je. En hij is leuk en we moeten om hem lachen. Maar ondertussen, en dat is dus de, ik schreef onlangs een ding op mijn weblog. Soms duurt het echt heel erg lang, hè, voordat je iets werkelijk begrijpt. Ik heb over die depressies geschreven in Jasper en zijn Knecht. En toen ineens besefte ik, het kwam ergens door. Dat ontschiep me nu even waardoor dat kwam. Die DJ die zo moest huilen, weet je, een paar weken geleden. Tijdens zijn van Q Music, geloof ik, die jongen.
Ja, er zijn tegenwoordig heel veel DJ's die huilen.
Oh, maar deze jongen met hartstikke leuke, knappe jongen met heel lang blond haar. En die ging ineens keihard huilen. Ik heb het niet gehoord, hoor, maar ik heb
toen
het over.
Toen zei hij dat hij depressief was.
Ja, toen zei hij, ja, en ik voel me zo kloten. En ik kan mijn werk bijna niet meer doen nu. En weet je, en toen schreef ik dus op mijn eigen weblog, zo enorm depressief zal hij niet zijn, want hij kan nog huilen. Dat is al heel wat. Dat is natuurlijk heerlijk als je kan huilen. Dan kan je je gevoel nog uiten. Onmiddellijk daarna schrijf ik op, want dan denk ik, oh, dat mag niet. Hier mag ik niks over zeggen. Hier kan ik niks over zeggen, want ik weet niet hoe hij zich, weet je, hoe dat bij hem is.
Het is voor iedereen vast anders.
Natuurlijk is het bij iedereen anders. Maar waar hij de spijker vervolgens enorm op de kop sloeg, en dat is het allerbelangrijkste voor alle depressievelingen, is de eenzaamheid. Uiteindelijk is de eenzaamheid het is het denk ik het zwaarst. Want te dragen.
Jij leeft alleen al heel lang. In dat boek lijkt er dan even een liefde langs te komen. Een soort blind date die nooit komt opdagen. Vond ik een memorabele scène. Ook een beetje droevig. Dan zit je klaar. Op je paasbest gedoucht in de Eifel.
Ja, ja.
Komt hij niet opdagen.
Ja. De lul. Ja.
Maar het is ook een keuze, denk ik. Is er een moment geweest dat je gewoon hebt gekozen... Oké, ik leef dan maar alleen. Het moet maar zo. Of misschien niet eens, het moet maar zo, dit wil ik. Dat kan ook.
Ik geloof dat ook in Jasper en zijn knecht staat. Naarmate je beter begint te seffen... beter begint te beseffen hoe de dingen in elkaar zitten... moet je misschien van jezelf... dat je denkt, ik ben totaal onmogelijk voor iemand anders om mee samen te leven. Het is keihard. Maar ja, het is wel zo.
Is het verlangen er wel om met iemand te leven? De hoop van misschien is er wel iemand die met me om kan gaan?
Ja, soms wel. Maar dat is heel vaak dan op hele prozaïsche momenten, weet je. Als ik bijvoorbeeld, laat ik zeggen, iets in de familie heb. Hè. Mijn ouders leven nog. Ik heb heel veel broers. Ik heb één zus. Al mijn broers en mijn zus hebben allemaal kinderen. En een man en een vrouw. En mijn vader en moeder hebben elkaar nog. En ik zit daar altijd maar in mijn eentje. En wat je dan soms opvalt, is dat... zeg maar de echte lieden elkaar opvangen, weet je? Als jij bent daar met jouw vrouw en jij denkt op een gegeven moment... ik ben nou even moe hoor, ik heb even geen zin in al dat, weet je? En dan kan jij je terugtrekken en dan neemt je vrouw het over. Snap je? In die zin ben je ook altijd met z'n tweeën. En in die zin kan ik dat eigenlijk niet doen. Ik kan het doen. Ik kan zeggen, nou jongens, toedeledoki, ik ga nu naar huis... of ik ga boven, ik ga iets anders doen. Vind ik ook lastig. Maar ik kan ook zeg maar nooit de verantwoordelijkheid van sociaal contact van me afschuiven. Want er staat niemand naast me. Dus ik moet het maar alleen doen. Ja, dat is dan ook zo. Maar laat zei iemand iets, en dat vond ik ook alweer een mooie. Kijk, ik kan wel besluiten van en besloten hebben van... ja, ik ben zo'n lastig iemand om mee samen te leven. Laat maar. Maar toen zei iemand tegen mij, mag alsjeblieft de ander dat bepalen?
Wat lastig is en wat nog te doen is of niet?
Nou, dat vond ik wel een verfrissend punt eigenlijk.
Dus er is weer hoop op dat vlak?
Er is weer hoop op dat vlak.
En je bent weer seksueel capabel?
Nee.
Niet gelukt?
Nee. Nee, daar waren we net nog over aan het praten.
Ja, want je zei, ik ben gestopt met die pillen om weer seks te hebben.
Maar wat krijg je dan weer? dan hou je dus op met die pillen. Om dat terug te krijgen. Nou ja, en ik ga niet precies uitleggen wat er nu aan de hand is. Maar er is iets aan de hand. Waardoor het eigenlijk momenteel nog erger is dan toen ik die pillen slikte. En dat je denkt, wat is dit nou weer voor een vuile kutstreek? Van de natuur of wat dan ook.
Ja, of van de farmaceuten.
Of van de farmaceuten. Ja, ik weet het niet. Nu gaan we over iets leuks praten.
Nee, we gaan niet over iets leuks praten. De landschap hadden we het over. Over de grond waar je geboren bent.
Ja, dat is leuk.
Ja, maar dan denk ik meteen aan sloten. En als ik tegen jou over sloten begin, dan denk jij meteen aan
Pieter.
Dan denk jij meteen aan je broertje.
Ja. Ja. Ja, dat is waar.
Jij was 7, hij was 2.
Ja.
Hij verdronk, jij was er niet. Niemand was er.
Mm-hmm. Nee, dat was het probleem natuurlijk.
Dat was het probleem.
Ja.
Is dat nou nog steeds voor jou een heel... gevoelig iets? Als ik daar nu over begin, is dat voor jou nog steeds pijnlijk?
Nou, nu even, omdat... Kijk, dat heeft natuurlijk ook te maken met het moment waarop je zoiets vraagt. En we hadden het nu net over best wel zware dingen. En dan... dat is natuurlijk heel erg afhankelijk van het moment waarop je... Maar ik heb zo langzamerhand ook wel doorgekregen dat mij... Waarschijnlijk omdat ik 7 was, op een enorme manier heeft aangegrepen. Waarschijnlijk veel meer dan als dat ik toen 10 was geweest. Of nou ja, als ik 3 was geweest, weet je, had ik het niet gemerkt. Mijn zus is 2 jaar jonger en een andere broer is 2-3 jaar ouder. En als we het er wel eens over hebben, dan blijkt ook En zo zie je maar weer dat iedereen altijd zijn eigen waarheid en zijn eigen verhaal heeft van precies dezelfde gebeurtenis. Die hebben zo'n ander verhaal van die dag, weet je. Of die weten er helemaal niks meer van. Of die zeggen, nee, hoe kom je daar nou bij? Ik was daar, weet je. Of en jij was daar. Je zegt, nee, ik was helemaal niet daar. Nou ja, dan krijg je bijna nog ruzie. He, van, hoe zit het dan echt? Nou ja, dat kan natuurlijk nooit iemand meer achterhalen. Maar ik... Ja, ik kan er niks aan doen, maar het heeft... Ik denk, omdat ik 7 was, en dat is zo'n leeftijd dat je heel veel dingen binnenkrijgt. En je voelt ook dat je ze binnenkrijgt, maar je kunt ze niet even in een kastje stoppen in je hoofd of zo. Je kunt het niet, je begrijpt het niet. Maar het komt wel binnen.
Wat kwam er binnen? Was het schuldgevoel?
Ik heb... Een hele rare reden inderdaad daar een schuldgevoel aan overgehouden. Dat schuldgevoel dat slaat helemaal nergens op. Want ik kon daar niks aan doen. Niemand kon er iets aan doen. Maar op de een of andere... En weet je, als je dan nog weer dieper na gaat denken... En als je dan al weet dat... dat mijn moeder, dat sta ik ook in Jasper en zijn knechten. Mijn moeder die zegt dan ook, ja, maar Gerbrand was vroeger ook altijd al een zorgelijk kind. He, zo. De andere kinderen waren niet zorgelijk. Dus waarschijnlijk had ik toen al die depressieve gesteldheid, zeg maar.
De aanleg misschien.
De aanleg. En misschien is dit dan zo'n dolksteek in zo'n latente aanleg tot iets. Wat... Ja, leidt op een hele bizarre manier tot een schuldgevoel. Maar hoe dat weet ik niet. Weet je, ik zit nu ook maar wat te theoretiseren. Maar ja.
Ja, je zou denken dat het misschien zich ooit op de een of andere manier. Ja, ik weet niet precies wat verwerken is. Ik heb altijd moeite met het woord verwerken. Dat denk ik aan petflessen die naar een soort centrale gaan en dan als iets anders eruit komen of zo. Maar je zou toch verwachten dat zoiets zich in een leven min of meer oplost of verzacht of zijn plek vindt. Of zo.
Ja, maar het rare is ook dat ik merk... Ik ben nu 55 en ik merk ook aan even oude vrienden om mij heen van 55. Ik heb een vriend bijvoorbeeld, die moet bijna bij iedere film die hij ziet, moet hij huilen. Weet je, dat ik naar hem kijk en dat ik vraag van, ja, gaat het een beetje? Maar hij kan er niks aan doen. Naarmate je ouder wordt, word je denk ik toch een tikje sentimenteler. En dan... Maar dan sentimenteel op de goede manier, weet je. En in die zin, ja. Maar verwerken is ook... Ik vind het ook ontstellend moeilijk, verwerken. Laten we het even over Jasper hebben. Hè, die de titel heeft gegeven aan dat vorige boek, de hond. Dit is een spoiler voor de mensen die het boek nog moeten lezen. Maar Jasper gaat dus dood. Dat was helemaal niet de bedoeling. Want Jasper is veel te jong. Hij was maar 4,5. Dat is morgen, precies 2 jaar geleden, heb ik hem in moeten laten slapen. Dat je denkt, nou ja, 2 jaar, weet je, dat is best lang. Ik heb dat gewoon niet verwerkt. En dat merkte ik vanochtend. Omdat Facebook de akelige gewoonte heeft om jou om de zoveel tijd een leuke herinnering van vroeger voor te schotelen. Hey, goedemorgen, Gerbrand.
Vandaag 2 jaar geleden.
Vandaag 2 jaar geleden. En wij van Facebook hebben het beste met je voor. En we dachten dat je het leuk zou vinden om deze herinnering. Dus vanochtend kreeg ik klabam. Echt een prachtige foto van Jasper. Gemaakt in Villa Augustus in Dordrecht 4 jaar geleden. Kreeg ik die foto weer. En dan moet ik... Dat doet zo zeer. Ik voelde dat. Dat doet zo zeer. Nog steeds. En toen werd ik ook zo kwaad op Facebook. Dan denk ik, wat zijn jullie voor een kutinstelling? Wat is dit? Doe even normaal. Want ik begreep ook onmiddellijk dat dat niet alleen gebeurt met mijn Jaspertje. Maar natuurlijk ook met zoveel andere mensen die dood zijn. Mannen, vrouwen, kinderen, akelige gebeurtenissen. Weet je, hou daarmee op.
Het zijn algoritmen.
Doe dat niet. Ja.
Om meer advertenties te verkopen.
Ja, maar daar moeten ze mee ophouden, vind ik. Gelukkig heb ik nu de tip gekregen van iemand hoe je dat uit kan schakelen.
Die throwback.
Ja.
Kijk, is dat leuk van vroeger. Ja. Maar je kan ook gewoon helemaal van Facebook afgaan trouwens.
Nou, dat vind ik wel weer een hele grote stap. Het is ook soms best gezellig op Facebook. Toch? Zit jij nog op Facebook?
Nee, ik zit niet op Facebook. Nee.
Heb je ooit op Facebook gezeten?
Ja, maar jawel. Ik vond het verwarrend, al die oud-klasgenoten. Ik vond het moeilijk.
Ja, het is wel een manier, dat merk ik nu ook, om, ja, om weer met allerlei mensen in contact te komen. Ja. Ja. Ja.
Ik heb bepaalde vooroordelen over Noord-Holland. En een daarvan is dat mensen niet praten. Dat ze misschien wel praten over het weer of dat soort dingen, maar niet over persoonlijke dingen.
Dat klopt wel een beetje, denk ik, ja.
Is dat waarom je dan maar bent gaan schrijven?
Dat is een mooie theorie, ja. Nee, ik denk dat die klopt. Ik denk dat die... Ik denk ook dat ik me... Kijk, dat zou je niet zeggen, omdat ik zit hier... Ik weet niet hoe lang al te zwammen, maar... ik denk dat ik me beter uit kan drukken op papier... dan in het algemeen verbaal, zoals we nu doen.
Maar het gaat je heel goed af.
Nou, ik moet zeggen dat ik mezelf ook wel verbaas vanavond. Maar het kan komen, daar heb je het weer, in welke energie je zit. Ik heb die lezing net gedaan. Dus ik heb al een hele avond achter de rug, weet je. Ik heb al heel veel gepraat vanavond. Ik heb ook al 4 witte wijnen op. Maar ook weer een kopje koffie vlak voor deze uitzending. Ik heb gegeten met tuinmaat Han in Gouda. Weet je, dus je hebt al een hele avond. En op de een of andere manier voel ik zelf ook dat ik tamelijk... Opensta of zo vannacht.
Maar is dat iets waarvan je eigenlijk dan in je achterhoofd denkt... ja, dat hoort niet of dat doe je niet... of dat is een soort coquetterie, daar moet je je niet aan overgeven? Om gewoon te vertellen hoe je voelt, hoe het zit... wat je dwars zit, hoe je leven in elkaar steekt?
Nee, het grappige is dat ik dat momenteel juist helemaal niet coquet vind. Wat wij nu hier doen, vind ik absoluut niet coquet of aanstellerig. Terwijl ik dus het schrijven van een roman... juist coquet en aanstellerig vind.
En vroeger was dat precies andersom.
Ja.
Vroeger schreef je een roman, maar als iemand dan zei... goh, je broertje is jong gestorven, dan was je in staat te zeggen... ach, iedereen heeft wel wat.
Ja, dat heb ik ook een paar keer gezegd, ja. Wat natuurlijk ook waar is, weet je. Maar iedereen heeft wel zijn ding. Nee, in die zin dat het natuurlijk niet iets is om je op voor te laten staan. En misschien mag je er ook wel niet op voor laten staan.
Dat doe je ook absoluut niet, vind ik.
Het is ook, dat schrijven is ook een raar iets, hoor. Dat je, nou nogmaals, die lezing die ik vanavond deed... was eigenlijk de eerste lezing die ik deed met dit nieuwe boek... Rotgrond bestaat niet. Het is geen roman, dat scheelt al een heel eind. Hè. Het is non-fictie, het zijn observaties, het zijn dagboekachtige dingen. Het is een aanval op Peter Wohlleben... die een verschrikkelijk onzinboek heeft geschreven.
Een Duitse tuinman is dat, hè?
Nou, een Duitse boswachter, ja. Boswachter. Hij woont vlak bij mij in de buurt, in de Eifel. Maar de bomen die hij kent, heb ik nog nooit gezien, hoor, in mijn bos. Maar weet je, maar dan begin je aan zo'n lezing en dan denk ik, ja, wat doe ik hier nou eigenlijk? Wat ik heb dat boek toch geschreven. Wat moet ik? Hoe kan ik hier nou nog? Ik heb altijd enorm veel bewondering voor collega's die ik op tv of op de radio. Prachtig hoor vertellen, weet je, over hun eigen boeken. Een boek dat net uit is en de manier waarop ze het geschreven hebben. Daar heb ik echt enorm bewondering voor. Want dat kan ik eigenlijk niet. Want ja, het staat al in dat boek. En dan denk ik, ja, wat moet ik nu doen? Vanavond had ik bijvoorbeeld foto's meegenomen. Ik had 26 foto's van mijn tuin in de Eifel, in de omgeving. Nou, wat een heel genoeglijk uurtje. En dan heeft iedereen een leuke avond. Ik heb een leuke avond, want ik babbel een beetje over die foto's. En dan op sommige foto's gebeuren dingen of zie je dingen die in het boek terugkomen. Dan kan ik toch even naar het boek verwijzen. Er is een foto van een vogeltje in mijn hand. Daar heb ik een verhaal over geschreven, heb ik het verhaal voor gelezen. En dan is het uur voorbij en dan had iedereen een leuke avond. En ik hoef niet heel diep, of eigenlijk nauwelijks, over dat boek te praten, weet je, of over hoe het ontstaan is of wat ook. Nee. En vervolgens, dat was wel heel fijn, hebben bijna alle lezingen bezoekers het boek gekocht. Ik dacht, kijk, dit is fijn. Dit is
werkt.
De bedoeling.
En dit is mooi.
Dit werkt. Ja.
Maar in al jouw romans komen eigenlijk de dingen die je net vertelt wel min of meer terug. De aanleg voor somberheid, eenzaamheid. Een sterfgeval, al dan niet van een broertje... of in ieder geval iemand die jong sterft. Dus rouw, schuld. Het zijn al die thema's die in jouw leven speelden... die heb je heel lang in die roman kunnen stoppen.
Ja, maar dan natuurlijk wel op een
gefictionaliseerde manier.
Misschien zelfs gesublimeerde manier, maar dat weet ik ook niet. Maar zonder dat ik dat dus zelf zo in de gaten had. Hè, dat is het. Maar dit is een verhaal dat heb ik al vaker verteld. Maar mijn moeder is op een bepaald moment ergens midden in juni, het boek juni, niet de maand, opgehouden mijn werk te lezen. Dat kon ze gewoon niet meer. En ze zei ook van altijd die treurigheid. Maar dan zei ik, ja, maar moeder, er zit toch ook altijd liefde in en troost. En dat vind ik zelf namelijk wel. En ik zie alleen maar treurigheid. En dat je later beseft dat mijn moeder veel slimmer is dan ik ben. En dat mijn moeder al veel eerder doorhad dan ik dat zelf doorhad, dat die boeken enorm over mijzelf gaan. Hoe ver de personages of de plek waar ze spelen of wat ook van mij persoonlijk afstaan. En dat vind ik heel erg slim van mijn moeder. Maar mijn moeder is ook een hele slimme vrouw.
Maar niet een vrouw die zelf ook makkelijk praat over dingen.
Nee, in die zin zijn wij, mijn ouders zeker ook, en wij ook, broers, ik, mijn zus, zijn wij echte Noord-Hollanders. Ja. Een Noord-Hollander vindt iemand anders iets vertellen het fijnst als dat met humor kan. Snap je? Het is een grapje maken.
Via de band, indirect.
Indirect, via de band, ja. Ja, dat is typisch Noord-Hollands. En ik denk dat ik het daarom in de Eifel ook zo prettig vind, omdat ik aanvoel dat daar ook een beetje zo gaat. Weet je, het is natuurlijk ook een heel landelijk gebied. Volstrekt anders dan Noord-Holland, omdat iedereen daar heel erg katholiek is. En veel conservatiever dan in Noord-Holland of überhaupt in Nederland, denk ik. Maar toch dit inderdaad via de band, dat is, heb je mooi uitgedrukt. Of met humor iets zeggen, elkaar iets duidelijk maken. Maar eigenlijk nooit zo rechtstreeks. En ik vind dat wel lekker, ik ken het, weet je, dus ik snap het ook. We begrijpen elkaar.
Je hoeft ook niet alles uit te spreken als je elkaar begrijpt.
Nee.
Als je op een golflengte zit.
Nee.
Waar je in je boek op een heel geestige manier tegen tekeer gaat, dat zijn mensen die een soort ziel in de natuur proberen te leggen. Die een boom een bedoeling toekennen. Ja. Die denken dat ze een relatie hebben met een boom. Nou, je haalt de Anne Frank-boom aan, dat is denk ik een heel bekend voorbeeld. Maar er zijn heel veel van die voorbeelden.
Ja.
Mensen die een boom planten voor als nabestaande van iemand.
Nou ja, dat is vooral heel. Ja, ik vind dat heel eng. Omdat een boom kan doodgaan. En ik heb het zelf gezien jaren geleden. Toen schreef ik nog mijn columns in De Groene. Bij het Oude Loo in Apeldoorn. Daar was daar waren een paar beuken of eiken. Ik weet het nu niet meer, want dat ik meende zelf eiken gezien te hebben, maar toen stond op de website dat het beuken waren. Nou ja, doet er ook niet toe. Er waren bomen geplant voor de drie zonen van Beatrix. En het was heel erg lullig, maar één boom, ja, die ging dood. Dat zag je. Ja, en dat is zo, ik vind het zo pijnlijk. Een boom kan doodgaan, weet je. Dus als jij een boom plant ter herinnering aan iemand, vooral aan iemand, aan iets is misschien iets minder erg, maar ter herinnering aan iemand, en dan gaat die boom ook nog dood, dan ben je toch ver van huis, hoor. Ja, het is heel zielig. Het is sneu.
Maar het is,
want dat staat ook in het boek, de grutto. Een prachtig beest. En ik ben dol op weidevogels. Maar hij gaat hard achteruit door allerlei redenen. En toch is de grutto in 2016 uitgeroepen tot nationale vogel. Ja, zeg ik dan, dat is ook een beetje gevaarlijk. Want in 2016 was hij natuurlijk al enorm aan het dalen in aantal. En wat moet er nou straks als hij helemaal er niet meer is? Dan zitten wij dus met een niet bestaande, uitgestorven, in ieder geval in Nederland, vogel als nationale vogel. Ja.
Maar elke vorm van wildbeheer, dat vergt ook een zekere afzien van sentimentaliteit. Ik bedoel, je moet gewoon zeggen, een boom is rot, een boom moet om.
Ja.
Dit is onkruid.
Ja.
Hier zijn er te veel van, we schieten er 6. Want dan kan die ander weer leven.
Ja, nou ja. En alles lijkt daar ook een beetje op te wijzen. Hè? Nu met die Oostvaardersplassen ook, dat hele gedoe. Dan zie je weer hoe emotie regeert in de natuur. En dan, dat kan dan of over dieren gaan, of over bossen. Solitaire bomen, als de Anne Frankboom. De emotie regeert. En dat snap ik. Dat kan iedereen snappen. Want ja, er zit soms ook allerlei emotie, zeker met zo'n Anne Frankboom, aan. Hoewel ik dus ontdekt heb, en het staat ook in het boek, dat die boom die Anne Frank dan in haar dagboek onze kastanjeboom noemt, dat was helemaal niet de kastanjeboom van Anne Frank, dat was de kastanjeboom van de overburen. Die stond in een tuin van de Keizersgracht, maar dat even terzijde.
Ook nog de verkeerde boom.
Ook nog de verkeerde boom. Maar ja, het is emotie, maar het is dat, ja, eigenlijk zou je dat niet moeten hebben bij dit soort van beslissingen en dingen. Nou, die Oostvaarderspassen, dat vind ik ook wel. Dat is ook wel heel erg ingewikkeld, hoor.
Maar is het ook niet dat jij de natuur in bent getrokken, als het ware om juist weg te komen bij al die ingewikkelde menselijke relaties? Ja. En dan gaan mensen al die ingewikkelde menselijke emoties ook in het bos toepassen. Dan moet je daar ook weer vandaan.
Juist. En dat is ook een reden om in dit boek twee hoofdstukken te wijden aan die Peter Wohlleben. Die het bestaat. Vind ik zo'n mooie uitdrukking. Hè?
Die het bestaat. Dat is zo'n ingezonden brieven uitdrukking.
Ja. Kijk, hij vindt altijd bomen kunnen ruiken en voelen en zien en noem het allemaal maar op. Maar hij schrijft ook een keer of 10 in dat boek dat bomen vreselijke pijn kunnen hebben. Ja, dat kan toch echt niet, weet je. Want als jij pijn wilt hebben, dan moet je ook zenuwen hebben. Maar vooral ook een brein. Want je kan wel zenuwen hebben, maar als je dan nog geen brein hebt, dan krijg je nog geen pijn. Dus het is zulke volslagen onzin. Maar het probleem hiervan is natuurlijk weer, en dan kom je weer, denk ik, op dat punt van emotie. Heel veel mensen die dit boek lezen, het is een enorm populair boek. Het wordt enorm veel verkocht. Die geloven hem. Volgens mij staat er dus zelfs ergens in het boek dat gras ook het heel niet fijn vindt, hè, als je het maait. Ja, hallo.
Je moet er een beetje op grinniken.
En dan kan je het gras dus niet meer maaien. Maar dan kan je ook de snijbiet uit je eigen tuin niet meer afsnijden. Want au. Nee, maar dit klinkt nu als een grapje. Maar er zijn mensen die geloven dat. Die zien het ook zo. Dus dan krijg je nog weer veel meer mensen die zich boos maken op de groenvoorzieners, waar dan ook, die willigen knotten, omdat willigen nou eenmaal geknot moeten worden, of omdat ze ziek zijn en dat ze beter worden door dat knotten. Maar ja, nee, die zien alleen maar dat mensen bezig zijn zo'n boom te mutileren, vinden ze. En die gaan met spandoeken en die zijn boos. Weet je, maar ze weten van toeten nog blazen. En 2 jaar later staan die bomen er, dat is bij mij gebeurd op de kade, die staan er blakend bij. Weet je, die mannen hebben geweldig werk gedaan. Maar die hebben heel wat over zich heen gekregen in de tijd dat zij aan die bomen werkten, van allerlei boze mensen uit de buurt.
Ja, boze mensen heb je tegenwoordig overal. Dus ook in het bos al kennelijk. Je zei eigenlijk net van ja, ik moet het niet aan mij laten of ik onmogelijk ben om mee samen te leven. Laat dat maar aan die ander. Wat ik wel een mooie gedachte vond. Dus dat betekent eigenlijk dat je wel weer openstelt voordat er misschien een blind date een keer wel komt opdagen. Of dat er misschien wel een keer weer liefde komt.
Ja, maar ja, goed, dan moeten ze dus niet zoals in Jasper en zijn knecht staat doorrijden.
Maar ik vind het al een groot gegeven dat je daarmee kennelijk er toch op terugkomt dat je alleen moet leven.
Nou, kijk, Pieter. Iemand anders heeft dat tegen mij gezegd. Hè, van,
maar
mag de ander bepalen voor jou of dat zo is of niet?
Maar je
of dat bij mij
instemmend
ingedaald is natuurlijk nog een tweede.
Je hoeft niet per se met iemand samen te leven, dat zeg ik niet. Misschien is het ook wel gewoon goed dat je alleen leeft in een bos, in een tuin. En dat je schrijft, dus dat kan ook een prima bestaan zijn.
Ja.
Waarom ook niet? Wat ik een beetje mis, en dat vind ik mooi ook, maar ook interessant, is trots. Als het gaat over jouw boeken, over je romans, over je successen. Je hebt totaal niet een soort vierende aard van god, dat heb ik goed gedaan. Of 300.000 exemplaren verkocht, of zo vaak vertaald, of verfilmd, of een prijs. Ik hoor je daar eigenlijk nooit over.
Ja.
In tegenstelling tot zoveel andere schrijvers. Ik was op het boekenbal. Nou, daar vieren mensen hun successen nog voor ze er zijn.
Ja. Heb je een vraag?
Ja. Kun je dat?
Oh.
Is er trots op je werk, op wat je bereikt hebt, op je leven?
Ja, dat vind ik ook moeilijk. En dat zal ook alweer ergens mee te maken hebben. Ik vind dat, ik weet niet, weet je, of ik dat moeilijk vind om toe te laten. Of misschien ken ik het helemaal niet. Nou, dat is niet waar, want ik ken het wel. Er is één muur in mijn tuin. En dat is een steunmuur, zeg maar, een stutmuur. Om ervoor te zorgen dat een hele etage grond niet naar beneden dondert. Daar heb ik maanden over gedaan. Beetje voor beetje heb ik dat ding gebouwd met stenen die ik dus in het bos vond of in de rivier. En ik geloof dat ik daar toch wel een beetje trots op ben. Dat is echt een hele mooie muur geworden. En hij staat ook al 2 jaar. Wat knap is, omdat de grond die erachter zit, die bevriest. En dan zet het uit en dan krimpt het weer in. Maar die muur is blijven staan. En dat vind ik, Ik weet het ook niet. Ik heb ook altijd heel erg het gevoel, en dat heb ik zelfs nu weer met Rotgrond bestaat niet, hoewel ik het toch echt zelf geschreven heb, dat weet ik. Ik sta altijd vreemd los van wat ik gemaakt heb. Dus even niet in het geval van die muur, waar ik dan wel trots op ben, maar zeker in het geval van columns ook, denk ik, in de Trouw of boeken. Het is net alsof ik dat niet gedaan heb. Op de een of andere manier. Ja,
alsof het iets buiten jezelf is dat tot stand heeft gebracht.
Jongens, ik kan er ook niks aan doen. Maar dat leidt dan ook soms tot best pijnlijke, of pijnlijk, maar situaties. Omdat je dan tijdens lezingen vooral ook, dat je een imposter, hoe zeg je dat, kan voelen. Weet je? Dat je
een indringer, wat doe ik hier?
Ja, wat doe ik hier? Waarom?
Maar dat voelde je zelfs op de hoveniersopleiding, schrijf je. Je schrijft dat je daar tussen die andere aspirant tuinmannen stond. En dat je dacht, ja, ik hoor hier eigenlijk niet. Wat doe ik hier nou weer?
Ja, maar ja, dat dat kan ik dan wel weer verklaren. Omdat ik natuurlijk, toen was ik al een beetje een schrijver. Toen Perenboom Bloei Wit was er al. Ik kwam uit de stad. En niet oorspronkelijk, maar toen wel. En al die jongens en meisjes, mannen en vrouwen die op die opleiding zaten, die deden iets. Weet je, die werkten al bij een bollenbedrijf of bij de groenvoorziening ergens. En die werden door hun baas naar die opleiding gestuurd. Dus die hadden zeg maar een reden om er te zijn. En ik geloof dat ik dan af en toe het gevoel had van, ik doe dit maar een beetje voor de lol ook, snap je? Zij moesten ook gewoon keihard werken, iedere dag. En dan 2 avonden in de week ook nog eens naar school. Terwijl ik was natuurlijk al gewoon een luie schrijver. Ik deed helemaal niks. Ik kon uitslapen tot ik weet niet hoe laat.
Maar in die tijd, want daar hadden we het in het begin over, toen was het zo dat niemand je roman wilde uitgeven. Je was ook gaan geloven dat het allemaal nooit meer ging gebeuren, dat je schrijverschap mislukt was. Laat ik dan maar iets doen waar altijd geld in zit.
Ja.
Dan maar hovenier. Mm-hmm. Maar dan ben je geslaagd en dan denk je eigenlijk, ja, dat is iets buiten mijzelf. Dat is niet echt gebeurd. Of ik was het niet.
Ja.
Terwijl het gevoel van mislukking er dan wel is.
Ja. Ik denk dat ik nog een paar keer die therapeut heb.
Ja, misschien. Kijk, maar aan de andere kant, ik kan me ook voorstellen dat als zo'n tuin, als het dan staat en zo'n muurtje, en dan dat je dan tevreden daarnaar kijkt, en dan is dat toch uit jouw handen gekomen. Dat ja, lijkt me ook een mooi gevoel.
Nee, natuurlijk, maar het is waar we het gesprek mee begonnen, denk ik. Het is zo zichtbaar ook. En je hebt met je handen gewerkt, je hebt vieze handen, je bent moe. Het is mooi weer. Je gaat op je. Ik heb een bankje voor het huis staan. Voskuil die vond het ook zo heerlijk. Gewoon even zitten en kijken naar wat je gedaan had. Als je echt iets gedaan had met je handen. Voskuil vond ook altijd wat je met je handen deed. Dat was zoveel hoger dan al dat gelul wat hij altijd op die congressen en overal deed. Het is gewoon letterlijk. Je bent moe. Je hebt iets gedaan. Je ziet wat je gedaan hebt. Het is mooi. Je bent tevreden. En als je niet tevreden bent, dan doe je het de volgende dag nog een keer over, weet je. Of je maakt het beter. Maar je bent in ieder geval tevreden. En je hebt recht op het biertje wat je drinkt. Of je gin tonic of wat je maar lekker vindt. Je witte wijn. Om 6 uur 's avonds. En dan neem je nog een witte wijn. Nou, heerlijk. En dan heb je 2 witte wijnen op. En dan ben ik altijd in opperbeste staat. Dat is mijn staat van zijn, zeg maar. Ik wil eigenlijk altijd 2 glazen witte wijn op hebben. Dat kan niet.
Nou ja, dan moet je een beetje rekenen.
Maar ja, misschien moet ik het gaan proberen, ja, een week lang of zo. Precies uitrekenen wanneer...
Precies op dat punt zit.
Ja, ja, dat is een heerlijk punt. Twee glazen wit, ook wit, hè? Nee, rood niet, alleen wit.
En heb je dan je tuin ook nog volgens een bepaald concept, een bepaalde leer? Is het een soort tuin die je hebt?
Nee, die tuin is... Ik heb hem nu 5 jaar. Hij is, als je foto's ziet van begin en nu, is er ongelooflijk veel gebeurd. Maar er is ook al ongelooflijk veel weer veranderd. Ik laat hem gebeuren. Snap je? Ik blijf ontdekken wat er allemaal weer kapot vriest. Afgelopen winter ook weer. En denk, ja, nu hou ik echt op met die vijg. Weet je, ik kan hem nu alweer op gaan kweken, maar laat maar, weg met die vijg. Nou, dan moet ik daar weer wat anders zetten. Dus hij blijft de hele tijd in beweging. Maar dat is ook de bedoeling natuurlijk, want je moet altijd werk houden in die tuin. Het is niet de bedoeling dat hij klaar is. Want als hij echt helemaal klaar is, ja, dan moet ik dat huis verkopen en die tuin. En dan moet ik een ander huis kopen en een nieuwe tuin beginnen.
Het paradijs moet permanent bewerkt worden.
Ja.
Het zal er nooit zijn.
Ja.
Gerbrand Bakker, dank je wel. Het was leuk om met je te praten. Ik hoop dat je niet de put in hebt gepraat. Nou, valt wel mee, toch?
Dat valt erg mee, hoor. Ja.
Rotgrond bestaat niet, heet het boek in het kader van de Boekenweek, die dit jaar als thema natuur heeft. Dank je wel.